Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Steeds meer bedrijven gaan actief aan de slag met de gezondheid van hun werknemers. Ze hebben bijvoorbeeld een vitaliteitsplan en ook sporten in de tijd van de baas is al lang niet gek meer. Maar wat moet je nou doen om je mensen echt gezond te krijgen? En wat zijn tips die we zelf kunnen gebruiken om fit en vitaal te blijven? Ik bespreek het met Anne van der Put, socioloog aan de Universiteit Utrecht. Anne, leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Hey, je bent net gepromoveerd op dit gebied. Gefeliciteerd nog daarmee. Ja. Dat was anderhalve week geleden, geloof ik.
Ja, stond je voor, vorige week vrijdag. Ja,
ja, nou, ja. Ongelooflijk. Kun je eens kort uitleggen wat je hebt onderzocht? Ja, dat moet wel, hè, want dat zit nog vers in je geheugen.
Zou je denken, maar ik heb een weekje vrij gehad. Dus,
Oké.
Nee, ik kan zeker iets over vertellen. Ik heb onderzoek gedaan naar vitaliteitsbeleid binnen bedrijven. En dan vooral gericht op gezond eten en bewegen. En dan heb ik gekeken aan de ene kant van... wanneer doen werknemers daar nou aan mee als dat beleid er is? Ja, ja. En wat zijn de gevolgen ervan? En dan vooral voor de gezondheid, maar ook voor het werk.
Dat is wel leuk. Er zitten echt twee kanten aan. Dus aan de ene kant zeg maar, wat is dan effectief? Maar ook krijgen de mensen mee? Nou, dat gaan we allebei bespreken. Want later gaan we het hebben over krijgen we de mensen mee? Want dat vind ik echt een super interessant onderwerp. Dus we schuiven een klein beetje op dat einde. Dat is goed. Eerst maar eens even de vraag, waarom ben je hier eigenlijk onderzoek naar gaan doen?
Ja, ik ben zelf eigenlijk best wel een fanatieke sporter. En een gezonde leefstijl vind ik zelf ook gewoon heel belangrijk. En toen... toen kwam dit onderzoek voorbij. Het is eigenlijk onderdeel van een groter project naar duurzame inzetbaarheid. En ik had collega's die deden onderzoek naar oudere werknemers, verlofregelingen, trainingen. Maar nog niemand deed eigenlijk het gezondheid- en vitaliteitsstukje. En toen dacht ik, nou, met mijn persoonlijke interesse lijkt mij dat wel wat.
En bleek dat ook zo te zijn? Kon je eigen interesse een beetje kwijt in dit onderzoek?
Ja, zeker weten wel. Ja, ik heb ook zelf wel veel gebruik gemaakt van het vitaliteitsbeleid dat wij hadden. Dus
dat is wel mooi. Wat voor sport doe je? Ik ga even weten.
Ik heb altijd hard gelopen. Ja. Een beetje geblesseerd geweest. Dus nu ook zwemmen, fietsen en bootcamp.
Oké, zwemmen, fietsen, bootcamp. Ja. Dat is een hele hoop tegelijk. Goed. Ja. Wanneer is er eigenlijk sprake van een gezonde werkomgeving? Wanneer is een werkomgeving gezond voor mensen? Kun je daar iets over zeggen in zijn algemeenheid?
Ja, dat ligt dan denk ik een klein beetje aan wat je ziet als een gezonde werkomgeving. Kijk, voor mij in mijn onderzoek was dat als er dus maatregelen zijn of regelingen die helpen dat werknemers een gezonde leefstijl kunnen hebben. Dus is er gezond eten in de kantine of liggen de broodjeskroketten vooraan? Zijn er mogelijkheden om te sporten op het werk of bijvoorbeeld de vergoeding van een sportabonnement?
Ja.
Kijk, als je het natuurlijk breder hebt, kun je ook denken aan dingen als weinig werkdruk, zeggenschap in je werk, goede werksfeer.
Wordt er natuurlijk ook wel vaak genoemd. Maar dan gaat het vaak om stressgerelateerde of burn-out gerelateerde factoren, hè, wordt het ook wel vaak genoemd.
Ja, klopt. En ik vond het juist heel interessant om meer op dat fysieke stuk van de fysieke gezondheid te gaan zitten.
Ja. Ja. En er zit natuurlijk ook wel een linkje, want heel toevallig ben ik net met het onderwerp ook bezig geweest. En het grappige is dat als je dus meer beweegt, word je ook mentaal gezonder, hè, geloof ik.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik denk dat voor veel mensen misschien ook, die zelf al veel bewegen, hopelijk niet als een verrassing komt.
Ja, nou ja, ik zag zelfs in het onderzoek wat ik al had bekeken, dat was een ene meneer Chakrut aan de Yale Universiteit, dat het zelfs de grootste bijdrage levert aan onze geestelijke gezondheid. Hè. Dus van alle dingen die je kunt doen, is bewegen het allerbeste.
Ja, dat is wel heel grappig. En eigenlijk is het heel, heel makkelijk om dus, het voorkomt een hoop ellende, zou ik zeggen. Het is goedkoop.
Ja. Ja, het is ook goedkoop. Ja, ja. Nou, een gezonde werkomgeving. Jij zegt dus, dat is dus ook echt een omgeving waar mensen actief proberen collega's, medewerkers ook mee te krijgen. Dus in vitaler leven, een gezondere leefstijl.
Ja, dat klopt. Ja.
Wat zijn nou volgens jou de belangrijkste voordelen ervan? Als je er nou op een rijtje zet in de research, wat levert dat nou uiteindelijk op als je daar echt in investeert?
Nou, je ziet in eerste instantie dat het gewoon helpt om je werknemers gezonder te krijgen. Dus dat is natuurlijk... Nou, voor die werknemers heel fijn, voor jou als werkgever misschien niet de hoofdreden waarom je het doet. Mm-hmm. Maar je ziet wel ook dat gezonde werknemers, die zijn ook productiever, minder vaak afwezig. Misschien dat ze meer betrokken zijn bij het werk. En dat is wel leuk om te vertellen. Wij hebben dus ook gekeken naar, zijn dat soort regelingen, dus gezond eten, bewegen, wat doet dat nou met de prestaties van de werknemers? Nou, dan zien we dat werknemers die daar gebruik van maken, dat die inderdaad beter presteren.
Ja.
Dus niet alleen beter hun werk, maar ook vaker een stapje extra. Dus ook voor de innovatie van je organisatie is het eigenlijk heel goed. En we zagen daarnaast dat ook werknemers die weten dat het beleid er is, maar er niet per se zelf gebruik van maken, dat die eigenlijk ook beter presteren.
Wat grappig zeg. Dus het heeft ook wel meteen een soort effect op je brein, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat je weet dat gezondheid en vitaliteit een belangrijke rol spelen in het bedrijf of zo.
Ja, het is een beetje het idee van als jij het gevoel hebt van, goh, mijn werkgever die doet dit, die geeft om mij. Nou, dan doe ik ook iets terug en dan doe ik ook mijn best. Dat is een beetje hoe wij het uitleggen. Eigenlijk.
Ja, precies. Maar dat is waarschijnlijk niet echt een hele bewuste afweging die mensen maken.
Nee, het is niet dat ik denk van, oh nou, vandaag zijn de salades liggen vooraan in de kantine. Nou, dan ga ik vanmiddag even extra goed mijn best doen. Dat niet.
Precies. Maar het zijn associaties die je op een gegeven moment ontwikkelt en die hebben in ieder geval een positief effect op mensen.
Ja, ja.
Interessant. Hey, regelmatig sporten, dat is dan een van de belangrijke onderdelen in zo'n gezonde leefstijl. En ook zeg maar wat je zou moeten proberen te bevorderen als werkgever. Nou ja, heel veel mensen weten ook wel dat dit belangrijk is. Maar sporten onder werktijd, dat vinden heel veel mensen al een beetje een raar idee. Hoe kun je daar iets over vertellen? Heb je daar onderzoek naar gedaan? Heb je daar dingen over gelezen? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik kan me dat best wel voorstellen. Zeker als je het echt hebt over sporten. Dat is, nou, als het echt intensief is en denk ik, nou, dan zit ik daar te zweten met mijn collega's. Dan moet ik daarna douchen. Dan heb ik misschien niet zo'n...
En dat kost allemaal tijd ook, denk je.
Dat kost allemaal tijd. En zeker mensen die dat denken dan... Bedrijven vaak van, als ik al die werknemers laat sporten, ja, dan gaan ze alleen maar sporten. Dan doen ze helemaal niet meer hun werk. Maar wat wij zien in ons onderzoek en eigenlijk ook uit de literatuur weten, is dat eigenlijk wel meevalt. Dat werknemers zijn juist best wel gecommitteerd en die willen ook echt wel werken. Dus het is niet zo dat ze dan de hele dag maar lekker in de fitness gaan zitten. Kijk, er is natuurlijk altijd één of twee die... Maar ja, die heb je sowieso, dus dat...
Die heb je sowieso,
dat is gewoon zo. Ik bedoel dat... Ja.
Maar het grappige, je zegt eigenlijk zeg maar met Rutger Bregman, de meeste werknemers deugen.
Eigenlijk wel, ja. Dat zien we ook heel erg. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar, hè, als mensen nou thuis werken, kun je dan als werkgever je mensen stimuleren om te bewegen bijvoorbeeld?
Ja.
Of denken ze dan, ik zit lekker thuis, die werkgever, waar bemoeit hij zich mee? Ik bedoel, dat is eigenlijk iets voor het privé, wat ik zelf al bepaal. En ook dan willen mensen, willen het ook best doen, maar niet te lang. Want ze willen nog wel laten zien dat ze dus wel hun werk doen en dat ze wel... Ja, wel loyaal zijn en wel ook echt bezig zijn.
Dus medewerkers die voelen zelf dus al een soort zekere rem... Ja. om te veel zeg maar, gebruik van dit soort regelingen te maken. Dus eigenlijk hoef je helemaal niet bang te zijn als werkgever... dat als je dat faciliteert, dat mensen daar dan overdreven gebruik van gaan maken. Ja, dus op een paar mensen misschien na.
Ja, en je hoort ook vaak dat mensen dan zeggen van... ja, dan ga ik even sporten en mijn collega's zijn nog aan het werk. En dan voel ik me ook een beetje schuldig dat ik hun dan wel aan het werk laat zitten... dat ik zelf even... Even,
dat is lastig, maar dat hoor je wel vaker. Hoor. Ook als mensen op cursus gaan bijvoorbeeld, dat ze zoiets hebben. Ja, maar kan ik wel op cursus, want de rest heeft het zo druk met al die projecten. Nog even terug, hè. Sporten onder werktijd. Want ik kan me voorstellen dat heel veel werkgevers die hier naar luisteren of managers denken. Nou ja, meer sporten, dat zou goed zijn als mijn medewerkers dat deden. En laat ik ze dan ermee helpen dat ze dat meer in hun vrije tijd gaan doen. Maar het gaat dus ook echt, als ik je goed begrijp, ook om zeg maar bewegen onder werktijd.
Ja, want ik denk juist dat ook het onder werktijd dus... En het hoeft helemaal niet gelijk, want je zegt sporten... maar ik denk het hoeft helemaal niet gelijk een uur intensief op zo'n trainer te gaan zitten. Het is een half uurtje wandelen in de lunchpauze. Dat is denk ik ook voldoende. Het gaat er natuurlijk om... Kijk, we weten allemaal hoe slecht zitten is eigenlijk.
Ja.
En het is denk ik meer die afwisseling. Dus zorg dat inderdaad dat mensen kunnen bewegen. Bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld in onze organisatie... we hebben twee koffieautomaten. Eentje die staat naast ons kantoor... en eentje staat aan het eind van de gang.
Ja.
Ik ga bewust naar diegene aan het eind van de gang... zodat ik even een loopje heb. En het is... Kijk, natuurlijk het is voor de beweging... maar het is ook even een pauzemomentje.
Ja.
Dus dat is ook heel goed.
Je bouwt dus marge in de dag. Er zit beweging in. Er zitten sociale aspecten aan. En het gaat dus niet zozeer omdat je hier in zweet moet werken... maar het gaat vooral ook om te doorbreken dat mensen alleen maar zitten. Dus alleen maar dat vastgeroest, vastgelijmd aan die stoel zitten... 8 uur op een dag en naar het scherm kijken... Dat moet je proberen te doorbreken.
Ja, ik denk dat kijk, natuurlijk sporten kan daarin helpen. Maar ja, ook niet iedereen heeft daar affiniteit mee of behoefte aan. Of misschien lichamelijke aspecten die het misschien lastig maken om te bewegen. Kijk, als je in een rolstoel zit, heeft het niet zoveel zin om te gaan hardlopen. Want dat wordt gewoon heel lastig. Maar je kunt misschien wel mee met je collega's als jullie samen een rondje gaan wandelen in de lunchpauze.
Ja, nou luister ik hier naar en het zijn dingen waar ik denk de meeste mensen zo wel een beetje het gevoel van hebben. Nou oké, dat is eigenlijk ook wel goed en ik snap ook wel dat bewegen goed is. En interessant, is ook goed voor je geestelijke gezondheid, ook goed om te weten. Maar is er nou in jouw onderzoek of de dingen die je tegenkwam in dat promotietraject, waren er dingen waarvan je zegt, nou dat vond ik nou echt... overtuigende argumenten of hele overtuigende voorbeelden... waarvan je denkt, nou, daar gaan managers, die slaan daar ook wel op aan.
Ja, wat ik vooral heel interessant vond om te zien... is dat is eigenlijk die werkomgeving en dan ook de sociale contacten op het werk... dat die zo heel belangrijk zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld in organisaties waar een cultuur heerst van... ja, alleen werk is belangrijk, het gaat boven alles... we moeten echt de deadlines halen en de topprioriteit. Ja, dan kun je het best aanbieden, maar dan doen mensen het gewoon niet. Want die denken van, leuk dat je het doet... maar ik moet ook mijn uren schrijven, ik moet ook mijn deadlines halen. Dus...
Ja, dat zijn dus eigenlijk meerdere dingen dan tegelijk om voorrang te stellen. Dan wordt het heel moeilijk in ieder geval om het in te voeren. Hè? Maar nog even terug, want eigenlijk was mijn vraag... want zijn er ook voorbeelden, argumenten? Hè? Als ik nou bijvoorbeeld, werk ik ergens, ik luister hier naar denk... eindelijk iemand die er onderzoek naar heeft gedaan... en ik wil ook graag mijn eigen leidinggevende hiervan overtuigen... dat het belangrijk is om hierin te investeren. Wat zijn dan de doorslaggevende argumenten volgens jou?
Ik denk dat als ik zou kijken naar organisatie... wat is voor jou doorslaggevend? Nou, je wil dat je werknemers hun werk goed doen, dat ze goed presteren.
Ja.
En wat ik net zei, dat zien we gewoon dat dat gebeurt. Dus Dat mensen...
Dus de prestaties, dat is eigenlijk... Je denkt, dat is het doorslaggevende argument voor veel leidinggevenden.
Ik denk voor werkgevers dat dat wel een doorslaggevend argument kan zijn.
En het voelt een beetje raar, want eigenlijk lever je voor je gevoel wat uren in... door de week om mensen meer te laten bewegen. Maar dat betaalt zich dus terug in een hogere productiviteit. En ook uiteindelijk ook wat je zegt, een stapje extra. Meer creativiteit, goede sociale interactie. Allemaal zaken die bijdragen aan betere resultaten.
Ja, ik denk dat het een beetje een mythe is om te denken dat we elke dag, 8 uur per dag, achter elkaar productief kunnen zijn. Ik denk dat juist door die kleine momentjes, inderdaad lopen even naar de koffieautomaat of even naar buiten of lunchen met je collega's, dat soort dingen, die onderbrekingen, dat ook gewoon goed is. En dan goed, dan ben je misschien niet 8 uur productief, maar misschien 7 uur. Nou ja, ga je in dat laatste uur nou echt nog zoveel goede nieuwe dingen bedenken als je eigenlijk al de hele dag gefocust hebt gewerkt? Of helpt het juist als je zegt van nou, ik heb nu even pauze gehad, ik kan er weer lekker fris tegenaan. Ik heb misschien met een collega gekletst die me misschien nieuwe ideeën heeft gegeven of een ander perspectief, dat je dan juist weer...
Ik denk dat iedereen dat toch wel inderdaad herkent. Je werkt ergens aan, je moet een oplossing ergens hebben. Dan ga je een stukje hardlopen, je gaat even wandelen of je praat met iemand. En dan schiet je de beste ideeën te binnen.
Ja. Of onder de douche na het sporten.
Precies. Ja, nou, dat heb ik dan weer niet, zeg maar, van die grote sportdouches waar je met hele
mensen... Nee,
dat misschien niet. Tegelijk krijg ik altijd slechte ideeën van. Maar gewoon in mijn eentje onder de douche heb ik dat wel. Ja. Even kort samenvatten. Je zegt dus eigenlijk als manager, als je de rekensom maakt, is het gewoon een verstandige investering om mensen te helpen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Het helpt dus ook als je mensen helpt om onder werktijd, als ze op de zaak zijn, zal ik maar zeggen, om dan ook wat meer te bewegen. Niet alleen maar de hele dag op hun kont achter de computer te zitten. Maar er zijn dus ook veel mensen die thuiswerken. En hoe ga je nou die thuiswerken ook hierin stimuleren? Heb je daar ook onderzoek naar gedaan?
Ja, we hebben dus inderdaad gekeken. Want we dachten op een gegeven moment, we zaten zelf ook thuis. We dachten, nou, hoe zou dat dan nu zijn? Dus we hebben toen aan werknemers gevraagd van, goh, stel jouw werkgever biedt jou de mogelijkheid om een half uurtje te wandelen of om een online sportles te doen. Zou je daar dan aan meedoen? En hebben we een aantal beschrijvingen zeggen van, nou, stel dit is aan de hand of dit kan onder werktijd, dat kan niet onder werktijd, zou je het dan wel of niet doen? En daarin zagen we dat eigenlijk het animo om daar mee te doen, dat dus best wel ook groot was onder werknemers. Ja. En kijk, ik denk, je moet natuurlijk wel aanpassen wat je dan doet. Dus je kunt moeilijk zeggen, nou, we hebben hier een fitnesszaal op het bedrijf, ja, kom daar maar naartoe als je thuis werkt, want dat is natuurlijk een beetje lastig. Maar er zijn wel allerlei, kun je online dingen doen, je kunt... wat ik al zei, mensen stimuleren om in de buurt een rondje te wandelen. Je hebt natuurlijk altijd die ommetje-app die heel populair was tijdens corona, waarin iedereen de challenge met elkaar aanging om maar zoveel mogelijk stappen te zetten. Dus...
Ja, en wat werkt dan? Wat vinden mensen aantrekkelijk daar? Wat vinden mensen nou een leuk idee, zeg maar? Dat iedereen bijvoorbeeld op hetzelfde tijdstip gaat wandelen en dan bijvoorbeeld even of met elkaar belt? Of wat vinden mensen leuk?
Ja, ik denk dat inderdaad is dat sociale aspect, want dat heb je natuurlijk op het werk, heb je dat wel heel erg. En als je thuis werkt, heb je dat natuurlijk veel minder. Dus ik denk dat dat heel erg kan helpen. Wat wij in ons onderzoek ook zagen, is dat het inderdaad onder werktijd kan. Dus niet ernaast, maar gewoon...
Alleen dat is al een enorme stap voor mensen. Dat ze denken, waarom niet gewoon tussen 9 en 5 even een moment... Ja. Om even weer te ontspannen en even te bewegen.
Ja, en ook daar zagen we van, mensen willen het wel doen, maar het moet inderdaad niet te lang en ook liever niet te intensief.
Oké, dus korte breaks, niet intensief, maar wel even weg achter die computer. Na sporten zijn ook voeding, de inrichting van het kantoor en mentale ondersteuning belangrijk voor een gezonde leefstijl. Daar gaan we het zo meteen nog even met elkaar over hebben. Maar eerst een commerciële boodschap.
Wie op zoek is naar financiering van een pand kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers waarom ze juist via mogelijk vastgoedfinanciers hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete podcast.
Het aanbieden van vers fruit. Collega's die elkaar stimuleren om meer te bewegen. Mentale ondersteuning op het werk. Er zijn allerlei dingen die je als manager kunt doen om je mensen gezonder en fitter te maken. Ik praat er verder over met Anne van der Put. Zij is socioloog aan de Universiteit Utrecht en pas gepromoveerd op dit onderwerp. Ik noemde net al eventjes als voorbeeld vers fruit aanbieden bijvoorbeeld. Gezonde lunches. Is voeding, want daar heb je ook naar gekeken. Is voeding echt iets waar je invloed op kunt uitoefenen als werkgever? En op wat voor manier moet je dat dan doen?
Ja, nou, we hebben dus inderdaad gekeken naar vooral voeding en bewegen. En we zagen eigenlijk dat ook de grootste effecten voor gezond eten waren. Okay. En toen dachten we, eigenlijk is dat ook niet zo heel gek. Want je eet natuurlijk eigenlijk elke dag wel op je werk.
Dat doe je al. Ja.
Ja, dat doe je al. Dus als je dan, en we kennen natuurlijk allemaal het voorbeeld dat naast de koffieautomaat een schaal met koekjes staat. Of nou, met paas, alle paaseitjes.
Het lijkt dan leuk. Ja.
Ja, dat lijkt wel leuk. Maar mensen pakken ze daar toch wat van mee.
Ja, en meer dan ze vaak willen.
Ja. Ja, dus precies. Dan denk je aan het einde, goh, heb ik zoveel koekjes zitten eten vandaag. Terwijl je kunt natuurlijk ook gezonde snacks neerzetten. Dus wat fruit of wat nootjes of
En dan pakken mensen dat gewoon. En dan wordt er ook niet zoveel. Wordt er dan over gezeurd? Mensen zeggen, hey, we zijn de paaseitjes gebleven. Of valt dat juist wel mee?
Ja, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Ja.
In jullie onderzoek zag je dus uiteindelijk dat eigenlijk ingrijpen in voedingspatronen, om maar even te zeggen, is eigenlijk makkelijker dan ingrijpen in bewegingspatronen.
Ja, in ieder geval in de werkcontext. En ja, wij zeiden van, nou ja, dat doe je dus ook vaker op het werk. En sowieso is eetgedrag is natuurlijk ook veel meer zichtbaar. Dus als jij met je collega's gaat lunchen, dan zie je gewoon wat zij eten. Dus ik heb een aantal collega's die eten elke dag groente en fruit tijdens de lunch.
Ja.
Kijk, als ik collega's heb die elke dag een broodje kroket haalt, dan op een gegeven moment denk je van, nou ja, kijk je.
De norm, de sociale norm, ja, zeg maar, die ja, zie je gewoon naar voren komen. En of mensen bijvoorbeeld in hun vrije tijd thuis sporten of zoiets, dat zie je dan bijvoorbeeld
niet. Ja, of ze fietsen naar hun werk of met de auto komen. Ja, dat weet je misschien dat je het erover hebt, maar dat is veel minder zichtbaar.
En op een gegeven moment zijn ze even weg en dan zijn ze misschien wandelen, of maar je weet niet wat ze doen. Dus
misschien is het naar een vergadering, je weet niet wat ze...
Ja, ik ken ook wel ander onderzoek, dat wanneer je in je eigen gedrag iets wil veranderen, dat eigenlijk iets veranderen in je voeding makkelijker is. Want je zegt dan, daar besteed je al tijd aan. Het is eigenlijk al een onderdeel van je dag. Dat als je meer moet gaan bewegen, moet je er vaak iets anders voor opofferen.
Ja. Ja,
dus dat is bijvoorbeeld werktijd of andere tijden die je normaliter en andere dingen besteedt.
Ja, dat klopt. Kijk, ja, eten moet je toch. Dus of je nou iets gezonds eet of iets ongezonds, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. En zeker als je in de bedrijfskantine kijkt of jij nou een pizzapunt haalt als lunch of een salade, ja, dat kost evenveel tijd. Dus dat...
Wat moet je dan doen? Moet je dan eigenlijk op een gegeven moment, als je nou naar verschillende mogelijke interventies kijkt, je kunt natuurlijk mensen proberen te verleiden om gezondere dingen te gaan eten. Je kunt natuurlijk ook de ongezonde meuk gewoon eruit halen. Wat zou jij mensen adviseren hierin?
Ja, ik vind zelf dat ik denk van, kijk, je moet... En dat is misschien ook wel een beetje heel Nederlands. Maar je moet ook niet te betuttelend worden. Dus je moet mensen nog steeds wel de keus laten. Maar ik denk, je kunt het natuurlijk wel zo doen dat je zegt van, nou, bijvoorbeeld alleen op vrijdag, hè, als het bijna weekend is, dan hebben we wel die ongezonde opties. En de rest van de week hebben we dat niet. En...
Maar dan associeer je het meteen met een soort beloning. Zo van, nou, heb je de hele week gewerkt, nou mag je chocola. En dan krijg je alleen maar weer slechte breinverbindingen van, denk ik dan.
Ja, dat misschien wel. Maar ik denk als je echt... zeg maar, nou, misschien een enkeling daar, dat het gewoon niemand lukt om constant, bedoel ik, hou zelf ook een stukje taart, maar het betekent niet dat ik elke dag taart op mijn werk eet, maar als er een keer iemand jarig is, dan denk ik van, nou, lekker. Ja.
Zeg, er zijn altijd mensen natuurlijk die toch de ongezonde keuze blijven maken, frisdrank, drank, chocoladerepen en allemaal dat soort dingen, broodjes, kroket, wel een paar keer over gehad. Hoe kan je dat nou beperken? Als je nou bijvoorbeeld weet van, ja, het klinkt misschien paternalistisch, maar van sommige mensen in de werkomgeving zie je natuurlijk wel van, ja, voor hen zou het echt wel beter zijn als ze wat gezonder zouden eten. En hoe kan je daar nou, mag je daarop ingrijpen? Hoe kijken mensen er tegenaan? Of vinden ze dat inderdaad heel bemoeizuchtig en betuttelend?
Het verschilt een beetje. Ik denk dat er zullen mensen zijn die het heel bemoeizuchtig vinden. Maar ik denk wel, dat herkennen mensen misschien ook wel, dat juist die mensen die dan misschien over het algemeen wat ongezond eten, ja, dat het doet natuurlijk ook gewoon een hoop met je energieniveau, met je humeur. En dat is natuurlijk op het werk ook wel. Dus je kunt, kijk, je hoeft misschien niet te zeggen van, goh, nou, neem eens een keer wat gezond mee naar het werk. Maar je kunt wel vragen van, goh, hoe gaat het nou met je? Dus dat je meer op een soort van, op die manier het gesprek probeert aan te gaan.
Ja.
En dat zien we ook heel erg, dat ook collega's daarin, die kun je natuurlijk bijvoorbeeld een voorbeeldfunctie hebben. Dus als jij iemand hebt die dit wel altijd doet, dan kun je die eens zeggen van, nou, goh, deel je succesverhalen. Waarom lukt het jou wel om iets gezonds mee te nemen?
Ja, dat lijkt me nog wel lastig interventies. Want ik denk eerlijk gezegd, als de meeste managers dit horen en denken, ja, potverdorie, dan moet ik gewoon zorgen dat al het werk wordt gedaan. Dan moet ik ook nog zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten. En dan moet ik me ook nog op een subtiele, maar wel effectieve manier gaan bemoeien met de lifestyle, met het eetgedrag ook van medewerkers. Ik denk de meeste mensen zeggen, nou, huur daar maar iemand voor in. Jullie hebben ook gekeken naar, meer eigenlijk een soort mentale begeleiding, geloof ik, hè, van medewerkers. En dat soort interventies op dat gebied. Kun je dat eigenlijk wel aan managers overlaten, dit soort complexe gedragsinterventies, zeg ik dan maar even?
Nou, je ziet inderdaad wel dat managers, die hebben natuurlijk al zoveel op een bordje liggen, dat inderdaad als dit erbij komt, dat het misschien niet hetgene is wat ze het eerst aan zullen pakken. Wat ik wel denk, en ik denk dat daar ook wel, nou ja, vanuit de organisatie, maar ook vanuit het team zelf, je kunt er natuurlijk wel... wat wij bijvoorbeeld zagen is dat collega's heel belangrijk zijn. Dus je kunt wel met elkaar proberen om misschien die norm wat aan te passen. Nou, wat je al zei, dat is misschien niet super effectief. Maar ik denk ook wel, als we bijvoorbeeld kijken naar beleid in Nederland omtrent gezond op het werk, dan is het heel erg gericht op preventie van arbeidsongevallen. En eigenlijk niet zozeer op een gezonde leefstijl. Dus ook daar kun je natuurlijk nog wel het een en ander in veranderen. Dus er zijn bijvoorbeeld wel belastingvoordelen, dat als jij je werknemers een gezonde lunch aanbiedt, dat je dat wel als bedrijf op een bepaalde manier kunt verrekenen. Dus je kunt natuurlijk wel ook managers en leidinggevenden daar misschien meer bewust van maken. Dus dat ze het niet helemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden.
Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk zou je, het zou er ook wel een rol zijn weggelegd voor de overheid in dit geval, voor de wetgever, om middels belastingvoordelen en eventueel belastingnadelen te zorgen dat mensen in ieder geval een beetje worden geholpen, ook in de werkomgeving, om tot een gezondere leefstijl te komen.
Ja. Ja,
wat maakt het in de regel zo moeilijk om deze groepen mee te krijgen? Je moet dus die bedrijven meekrijgen, je moet de medewerkers meekrijgen. Jij hebt je een aantal jaren verdiept in het proberen te bewerkstelligen van een meer gezonde levensstijl bij grote groepen mensen. Wat is nou de belemmering? Waarom is het zo moeilijk voor veel mensen?
Ik denk dat het, mensen zijn toch gewoontedieren. Dus als jij het niet zo gewend bent om te doen, dan doe je het misschien niet. En ook heel erg groepsdieren. Dus als om jou heen iedereen, ik noem maar als voorbeeld, zeg maar, als ik thuis werk, dan ga ik altijd een lunch ga ik een rondje wandelen, want ik vind dat zelf heel fijn. Maar als ik op mijn werk werk, dan ga ik met mijn collega's ga ik lunchen, maar dan gaan we niet wandelen.
Nee.
Want ik denk dan van, ik vind het eigenlijk gezelliger om met jullie te gaan lunchen dan dat ik in mijn eentje ga wandelen en dan een half uur later dat we weer aan het werk gaan.
En als die mensen niet opstaan, dan ga je ook niet, zo werkt het dan gewoon.
Nee, precies. Ja, zo werkt het dan blijkbaar niet, terwijl ik het in mijn eentje wel altijd doe. Dus ik kan natuurlijk eigenlijk ook zeggen van, goh jongens, zullen we eens een rondje gaan wandelen buiten. Maar dat,
je zou zelfs kunnen zeggen, jongens, luister eens even, ik heb hier onderzoek naar gedaan. Sterker nog, ik ben hierop gepromoveerd. Ja. We moeten gaan wandelen.
Ja, maar om een of andere reden gebeurt het toch niet.
Maar zelfs bij de universiteit is dat geen overtuigend argument.
Nee, helaas niet.
Nee. Dus we zijn gewoontedieren, we zijn groepsdieren. En om daar echt een interventie in te plegen dat het wel gaat gebeuren, dat is dus moeilijk. Wat zijn nou voorbeelden die je hebt gezien in je onderzoek waarvan je zegt, dat vond ik nou een aansprekend voorbeeld. Dat werkte dus blijkbaar. Dat zou je gewoon kunnen doen.
Nou, ik zag dus inderdaad dat bijvoorbeeld ambassadeurs, dat heel, heel belangrijk kan zijn. Dus dat zijn inderdaad, zoals je zei, dat zou ik dus kunnen zijn. Dat ik kan zeggen, ik ben hierop gepromoveerd. We gaan nu met z'n allen wandelen, want dat is heel goed voor ons.
Ja, een soort gezondheidsambassadeurs in je bedrijf.
Ja, in je bedrijf. En ik denk dat het dan heel belangrijk is dat je natuurlijk aan de ene kant mensen kiest die daar affiniteit mee hebben en die daar ook zelf goed mee bezig zijn. Maar je moet ook weer zorgen, en dat zeggen we ook heel erg, dat je dus niet te fanatieke mensen neemt.
Nee, als het alleen maar de afgetrainde sportbillies zijn die zeggen, kom op jongens, we gaan rennen. En dan denkt de rest ook van, ga jij maar lekker.
Ja, precies. Ja. Van, dan moet ik zeker ook elke dag een uur gaan rennen. Ja, daar heb ik geen zin in. Dus daar moet je wel, denk ik, goed op letten. Of bijvoorbeeld mensen die misschien kleine stapjes, maar wel van ver zijn gekomen. Die dus laten zien van, vroeger deed ik het niet en nu wel. Dus het kan wel.
Ja.
Dat je juist een beetje die voorbeelden, die inspiratie, dat je mensen ook aanzet.
Gewone mensen die op ons lijken, maar die wel al een klein beetje dat gewenste gedrag laten zien.
Ja.
Ja, dat is wel grappig. Dat is natuurlijk ook een bekend gegeven in de sociologie. Dat soort mensen, die geven het goede voorbeeld.
Ja, precies. Ja. En ook daarbij denk ik dat het ook goed is om aan te sluiten bij de doelgroep. Dus je kunt best, je gaf net het voorbeeld van een hele fit iemand. Dus als je echt zo'n fit girl voor een groep oude mannen zet, dat werkt daar misschien wel, maar denk om
die vinden dat misschien wel leuk, maar die gaan niet per se meedoen.
Nee, precies. Die denken, leuk, ga jij maar lekker allerlei oefeningen doen.
Wij kijken wel, ja.
Ja, precies. Dus ik denk ook daar dat je daar goed over na moet denken van, wie gebruik je dan als voorbeeld en wie gebruik je dan als rolmodel?
Ja, dus dat kan echt helpen.
Ja.
Hartstikke mooi. Ik wil je hartelijk danken, Anne van der Put, socioloog, Universiteit Utrecht. Heel erg leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week. Maar Anne en ik praten nog even door, omdat ze ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl/Tichelaar en in je favoriete podcast-app. Voor nu, dank voor het luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.